Van de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is uit Jesaja 42, vers 10 tot en met 17. We noemen nu Jesaja 42, vers 10 tot en met 17. En we zingen psalm 119, vers 17 en vers 65. Psalm 25, vers 2, 4 en 10. Psalm 147, vers 6 en Psalm 138, vers 3. We noemen nogmaals de schriftlezing van deze avond uit Jesaja 42, vers 10 tot en met vers 17. En we zingen Psalm 119, vers 17 en 65. Psalm 25, vers 2, 4 en vers 10. Psalm 147, vers 6. En Psalm 138, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 119 en daarvan het 17e en het 65e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. En ook het 65ste vers, wij noemen nu Psalm 119, de versen 17 en 65.
Thank you.
schriftgedeelte dat ons uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden voorgelezen, vindt u in de profetieën van Jesaja en daarvan het 42e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. Wij noemden u Jesaja 42, de versen 10 tot en met 17.
Zingt den Heere uw nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen den Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal den ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken, en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal duisternis voor hun aangezicht en licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen: gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden.
Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 25, het tweede, het vierde en het tiende vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde, zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het tiende, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Aan de uitgang, aan het einde van de dienst, zal er straks een collecte zijn voor de Gereformeerde Bijbelstichting, die we van harte in uw milddadigheid bevelen. Wij zingen nu Psalm 25, het tweede, het vierde en het tiende vers.
Thank you.
Geliefden, hetgeen ons vanavond samenbindt in deze dienst die in het teken staat van het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting, is de verbondenheid aan de waarheid. De liefde tot de letter van de waarheid. En het besef dat ons ook daarin een pand is toebetrouwd, wat we zorgvuldig en met ernst hebben te bewaren. En toch, mag ik eens vragen of er vanavond in de kerk zijn die met een open woord, in een zuivere vertaling, in een vastgelopen weg zijn gekomen. Die met open ogen naar de natuur, met blinde zielsogen blikken in de schrift, en die in het duister tasten, net als die ene man, weet u wel, die zoveel dacht te vinden in Jeruzalem. Die met een begeerte vanuit dat verre land gekomen was om de God van Israël in de stad van Israëls God te mogen ontmoeten. En die vastgelopen in de tempel uiteindelijk op zijn wagen terugkeert naar dat verre land. Een vastgelopen weg. Maar daar op zijn knieën een boekrol. Het woord. En hij leest. Zonder te verstaan, dat kan. Je kunt zelfs met zielenood over de wereld gaan. Met een geopend woord. Zonder te verstaan wat je leest. Dan komt daar ineens die prediker die werd weggeroepen uit een gemeente waar hij niet weg wilde. En die gezonden werd naar een plaats waar hij niet komen wilde, maar waar God hem hebben wilde. Op die woeste weg. En dan ziet hij daar die ene. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan is er licht van de hemel nodig en onderwijs door Gods knecht om de schrift te openen en de verborgenheid van de waarheid te ontvouwen. En weet u wat er gebeurt, gemeente, als God dan zijn woord gaat openen, dan opent hij het hart. En dan valt het volle licht op die dierbare middelaar die buiten Jeruzalems poort geleden heeft, opdat een vastgelopen volk in Jeruzalem, door de wet buitengesloten, zonder rechten en zonder waardigheden, om Jezus wil een plaats en een naam zou verkrijgen onder de kinderen van Sion. Een gemeente, je hoeft er geen moorman voor te wezen om bij een geopend woord in een volslagen duisternis te zitten. Je hoeft er geen moorman voor te wezen om bij een geopende schrift als een blinde langs de wand te tasten. Misschien zijn er vanavond wel, bij wie het weerklank vond in het hart: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zitten ze er vanavond, die de weg niet meer weten. Die één ding weten, dat ze door God en met God verzoend moeten worden. Die met een diep besef in hun ziel over de aarde gaan, dat het leven een damp is en de dood ieder uur wenkt, en dat ze een God voor hun hart en een borg voor hun schuld nodig hebben, maar die zo in het duister tasten. Wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloven? Zijn er blinden vanavond in de kerk die de weg niet weten, die verlangen naar onderwijs, die uitzien naar een woord van de hemel? O, dan geven de Heere dat ook vanavond het woord van onze tekst kracht zou mogen doen in uw harten, toegepast zou mogen worden door Gods Heilige Geest, als we u meenemen naar de woorden uit Jesaja 42 en daarvan het 16e vers, waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen: en ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Tot zover. We schreven onder deze tekstwoorden Gods weg met de blinden. In de eerste plaats hoe hij leidt. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. In de tweede plaats hoe hij zorgt. Want we lezen in de tekst, ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. En in de derde plaats hoe hij troost. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Gods weg met de blinden. Ten eerste hoe hij leidt. Ten tweede hoe hij zorgt. En ten derde hoe hij troost. Gemeente, wie de achtergrond van onze tekst onderzoekt, kan zich alleen maar verwonderen. Het zijn woorden gericht tot het volk in de ballingschap. Wanneer zijn die woorden uitgesproken? Op schrift gesteld? Wel, ongeveer zo'n 150 jaar voordat het volk daadwerkelijk in de ballingschap terechtkwam. Toen het volk nog volop bezig was om de maat van de ongerechtigheid vol te zondigen. Voelt u waar het wonder ligt? De troost lag al gereed, nog voordat het oordeel kwam. De Heere heeft zijn knecht Jesaja het troostwoord al in het hart gelegd, terwijl het volk nog volop bezig was om zich tegen de Heere te verharden, zijn vermaningen in de wind te slaan en op zijn liefelijke nodigingen geen acht te geven. En nogmaals stel ik de vraag, voelt u waar het wonder ligt? O, als we ergens het vrije van Gods welbehagen zien oplichten, als we ergens de onwankelbare vastheid van het verbond der genade zien schitteren, dan is het hier in ons teksthoofdstuk, wat als een schone parel in dat troostboek van Jesaja ligt opgesloten. Door het oordeel heen en onder de tuchtroede door zal God aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's thee herbouwen uit het stof en daarin niet feilen in zijn trouw. Nog zijn verbond ooit schende. In onze tekstwoorden mag Jesaja vooruitblikken op de verlossing uit de ballingschap en de terugkeer van het overblijfsel van die heilige rest uit Babel naar Jeruzalem. We lezen in het 13e vers hoe dat de Heere zal uittrekken als een held. Hoe hij zal opstaan tot de strijd om al zijn en hun vijanden te overweldigen en zo de weg voor zijn volk te banen uit Babel naar Sion. En in vers 14, dan voert Jesaja de Heere zelf sprekende in. Als we lezen, ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Daar laat de Heere Jesaja als het ware zijn hart verklaren, maar ook zijn weg. De wijze waarin hij lange tijd met het volk gehandeld heeft. Hij heeft gezwegen. Hij heeft zich stilgehouden. En dat heeft het volk maar al te zeer gemerkt. En het overblijfsel wat daar wenend langs de zomen van Babylons wijd uitgestrekte stromen neerzat, dat heeft het maar al te zeer gemerkt. En eronder gezucht en het in bange vertwijfeling uitgeklaagd wat we lezen in hoofdstuk 40. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Maar niets was minder waar. Want we lezen in vers 14 hoe de Heere zich heeft ingehouden, zichzelf heeft bedwongen. In zijn hart brandde een vurige liefde tot zijn volk. En daar lag de drang en het verlangen om aan hun ellende te denken en hen uit hun gevangenis te verlossen. Maar hij hield zich in. Waarom? Omdat de bestemde tijd om hen genadig te zijn nog niet was gekomen. Omdat aan de eisen van zijn gerechtigheid nog niet ten volle was genoeg gedaan. Omdat de strafmaat van de ongerechtigheid nog niet vervuld was. Maar nu, Nu de Heere spreken gaat door de mond van zijn knecht Jesaja, is de tijd gekomen, de wel aangename tijd. Zoals we lezen in hoofdstuk 40, het tweede vers. Sion's strijd is vervuld en haar ongerechtigheid is verzoend. En daarom zegt de Heere in het tweede gedeelte van vers 14, ik zal uitschreeuwen als een die baart. Voelt u de tegenstelling? Ik heb gezwegen. Ik heb mij stilgehouden. Ik heb mij ingehouden. En dan uitschreeuwen als een die baart. O, met eerbied gesproken heeft de Heere zijn hart geweld aan moeten doen. Om te zwijgen. Om zijn hart niet open te leggen voor dat volk en dat volk zijn liefde te verklaren. Maar als dan het ogenblik gekomen is, de bestemde tijd, waarop haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend is, o, dan wordt het waar, troost, troost mijn volk. Dan zal hij uitschreeuwen, dan zal hij zijn hart ontsluiten, dan zal hij het vuur van zijn liefde ten volle ontbranden. En al de vijanden van zijn Sion zullen verwoest worden. En de weg, zoals we lezen in vers 15, zal gebaand worden, zodat het volk uit de gevangenis van de ballingschap zal kunnen terugkeren naar Jeruzalem. En dan zijn we bij de woorden van onze tekst. De held die de schrik zal zijn voor de vijanden, zal de leidsman zijn voor zijn volk. Hoe komen de ballingen thuis? Door hem alleen om het eeuwig welbehagen. Tot 5 keer toe horen we in onze tekst de woorden ik zal. En daarin klinkt de echo van Gods naam. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal, die naam die zijn wezen verklaart en zegt wie hij is. Die naam die zijn trouw verklaart, die niet feilen zal in zijn trouw, nog zijn verbond ooit schenden. Die naam die ook zijn werk verklaart, want hoe werkt de Heere? Wel, in de weg van ik zal. En dan is het eerste wat we lezen in onze tekst, ik zal lijden. Wie? De blinden. De Heere vergelijkt dat overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade bij blinden. Dat moeten we niet in letterlijke zin nemen, maar in figuurlijke zin en vooral ook in geestelijke zin. U zegt maar, waarin waren die ballingen dan blind? Wat denkt u? Waarin waren die ballingen, dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade, blind? In de weg der verlossing, daar hebt u het. Houd dat maar vast. Jonge mensen, als het aan het einde van de dienst aan je gevraagd wordt van, waar lag nu die blindheid van die ballingen, die de Heere gaat terugleiden uit Babel naar Sion, dan lag hun blindheid daarin, dat ze niet wisten hoe ze ooit verlost moesten worden. Voor de ballingschap waren ze blind voor hun schuld. In de ballingschap zijn ze door genade ontdekt aan hun schuld. Ze hebben het onder ogen moeten zien waarom ze zo ver van huis en haard verdreven zijn geworden. In hoofdstuk 59 horen wij het ontdekte volk klagen, want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons, want onze ongerechtigheden zijn bij ons en onze ongerechtigheden die kennen wij. Zo was er een volk in Babel wat de schuld had leren zien en door genade had mogen eigenen. Waarom zo ver van huis en haard verdreven? Waarom was Jeruzalem veranderd in een puinhoop? Waarom waren ze met duizenden tegelijk gedeporteerd naar het land van de ballingschap? O, dat was een volk wat het daar in oprechtheid heeft ingeleefd en voor de Heere heeft beleden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. O, ze konden niet langer naar de Babyloniërs wijzen. Ze konden niet langer naar de wreedheid van Nebukadnezar en al zijn dienaren wijzen. Ze wezen naar eigen hart en leven en moesten het belijden. Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw oog. O, als het daarom gaat, gemeente, hadden ze een open oog gekregen. Waren ze aan hun geestelijke blindheid ontdekt, want van nature, gemeente, ziet de mens zijn schuld niet. Erkent een mens Gods recht niet. Billijkt God een mens Gods vonnis niet over het leven. Daar zijn geopende ogen voor nodig die ons doen zien dat wij tegen God gezondigd hebben. Daar zijn verlichte ogen des verstands toe nodig die ons doen zien, ook onder de roede van Gods hand, dat wij naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Onze ongerechtigheden kennen wij. Zo hebben die ballingen uitgeroepen in Babel. Gemeente, mag ik dan de vraag eens in alle ernst, maar ook met liefde aan uw hart leggen. Vindt die belijdenis van dat door schuldbesef getroffen en verslagen ballingenvolk nou weerklank in uw hart? Heeft de Heere de schuld bij u thuis gebracht? Van nature kennen we geen schuld en gevoelen we geen smart. En is het onze grootste ellende dat we onze ellende niet kennen. O, hoe noodzakelijk, maar ook hoe groot als de Heere daar onze ogen voor opent. Misschien wel onder de tuchtiging van zijn hand, net als dat volk toen en daar in Babel. Misschien is de Heere u wel tegengekomen in het leven door een ernstige ziekte. Een plotseling sterfgeval. Allerhande onzekerheden in uw maatschappelijk leven. Zorgen in het huwelijk. Spanningen in het gezin. Dat de Heere u onder de tuchtiging van zijn hand bracht. Waarin u met Asaf de reden kreeg te onderzoeken waarom God die tegenheden u in zulke mate zond. En dat u van de wonden bij de zonden werd gebracht. En u de Heere moest, ja mocht billijken in de kastijding van zijn hand. En het uw grootste verlangen werd niet om uit uw ellendige omstandigheden verlost te worden, maar van uw ellendige schuld. Is dat uw leven? Kun je daar nou in mee vanavond? Hoe is het geweest tussen de Heere en uw ziel deze dag? Hoe ben je nou vanmorgen wakker geworden? Is er iets in uw ziel geweest van zie op mij, in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer? Ben je met eeuwigheidsgedachten wakker geworden? Ben je met eeuwigheidsernst bezet geweest op deze dag? Heb je het in die stille ogenblik, waar geen mensenoog je zag, uitgezucht, hoe kom ik ooit bij God verzoend? Dat je zo in moest leven een goddeloos hart te hebben. Voor hem niet te kunnen bestaan. Zo nameloos arm te zijn. Zo biddeloos ook. Zo hard en onverbroken. En dat het je als het ware als een schaduw achtervolgde. Waar je ook ging en waar je ook stond. Maar dat het op de bodem van je hart lag, mijn ziel. Doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? O gemeente, nu is het één ding om te weten zondaar en schuldenaar voor God te zijn. Dat is een zaak. Dat is iets wat de natuur een mens niet leert. Daar zijn de onderwijzingen van Gods geest toe nodig, maar het is een andere zaak om te weten hoe ik nu van al mijn zonden en ellende verlost word. En daar ligt nu de blindheid in onze tekst. Zeker, dat volk was niet zonder bemoediging in de ballingschap. Als we bedenken dat de Heere deze woorden al heeft laten optekenen, ruim 100 jaar voordat de ballingschap werkelijkheid werd. Dan hebben ook de woorden van de profeten hen vergezeld in die donkere nacht van Babels ballingschap. En er zijn ogenblikken geweest dat die woorden hen tot troost mochten zijn in de schijnbare uitzichtloosheid van Babel. En toch, daarmee waren ze niet verlost. O Jesaja mocht het dan gepredikt hebben in een ander hoofdstuk. Er zal een verlosser tot Sion komen. Hij mag het dan gezegd hebben in Jesaja 60, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Maar hoe? In welke weg? Langs welk pad? Want de machten die hen gevangen hielden waren sterk. Hun krachten waren klein, een handjevol aanmächtige Joden worden ze ergens in de schrift genoemd. En Sion, de stad van hun vaderen, was ver en verwoest. En in die onmogelijkheid gaat de Heere spreken. In de onmogelijkheid van hoe worden wij verlost. In de onmogelijkheid van de weg niet te weten hoe je vanuit Babel in Sion komt. In de onmogelijkheid van hoge muren en machtige vijanden gaat de Heere spreken. Ik zal de blinden leiden. En hoe? Langs wegen die zij niet konden bedenken. Langs paden die zij niet hadden kunnen berekenen. Niet langs wegen van eigen inzicht, niet langs paden van eigen gedachten, maar in een weg die God heeft uitgedacht en die God gaat openbaren. En langs een pad waarop de Heere hen stap voor stap zal leiden naar zijn raad. En gemeente, als er iets eigen is aan de leiding van de Heere met zijn volk, dan is het wel dat hij de blinden leidt door de weg die zij niet geweten hebben, en hen doet treden door de paden die zij niet geweten hebben. Dat betekent het heft uit handen geven. Dat betekent volgen. Dat betekent eigen wil te verzaken en zijn wil, die alleen wijs en goed is, zonder tegenspreken, gehoorzaam te zijn. Dat kost een heel mens. Mens loopt van nature makkelijker voorop dan dat hij volgt. In de staat der rechtheid is de mens al begonnen zijn eigen weg uit te denken. En heeft Adam zijn eigen pad verkozen. En heeft hij de hand des Heren als het ware losgelaten. En heeft hij op eigen benen willen gaan. En naar eigen inzicht en wil willen leven. Maar als de Heere ons door zijn genade opzoekt, gemeente, dan maakt hij ons heilig afhankelijk. Dan gaat hij onze treden brengen in zijn spoor. En dan oefent hij de ziel in een weg van volgen zonder vragen. In het wandelen in zijn wegen. O, de Heere doet al hun wegen vastlopen. En in de dood eindigen. Opdat zij aan hun hulpeloosheid ontdekt gedurig zouden vragen. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik denk aan het volk van Israël, gemeente, toen zij door de Rode Zee moest. God leidt langs paden en overwegen die zij niet geweten hebben. Maar die soms niet eens voorhanden zijn. Denk eens aan de Rode Zee. De Heere leidt het volk om. Dat is goddelijk. Hij heeft uitgeleid. Hij heeft voortgeleid. Maar hij heeft hen ook omgeleid voordat hij hen heeft ingeleid. Daar hebt u het. Dat volk mocht in de weg des Heeren zijn. En nu zijn er mensen die de gedachten zijn toegedaan dat als men in de weg des Heren is, dat het dan altijd voor de wind gaat. En dat het alles kennelijk onder Gods gunst bewijzen ligt en dat de Heere kennelijk zijn licht over het pad laat schijnen. Maar geliefden, hier ontmoeten we een volk wat in de weg des Heren is en wat met de weg des Heren doodloopt. En in de weg des Heren vastloopt. Want dan komen ze daar bij de Rode Zee. Voor hen is het water. Achter hen naderen de legers van de farao. Links en rechts van hen zijn steile en hoge bergen. En dan zegt de Heere, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ja, maar Heere, waarheen dan? Vooruit betekent het water in, vooruit betekent de dood tegemoet. Achteruit kon niet. Opzij kon ook niet. Nee, zegt de Heere, voorttrekken. Maar daar was geen pad. Ik zal de blinden leiden. En dan gaat de Heere zorgen, boven bidden en boven denken. Dan gaat de Heere, zoals hem dat zo eigen is, door het onmogelijke heen werken. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Er was geen weg. Ze wisten geen weg. Want achteruit wachtte de dood. Opzij kon het geen kant uit. Vooruit lag het water en daarachter de dood. Ze konden slechts verdrinken. Er was geen doorkomen aan. Dan zegt de Heer, ik zal de blinden leiden. Nou ga ik een pad openen. Nu ga ik een weg banen waar je geen weg weet, maar ook niet ziet. Blinden leiden. Herkent u het? Zijn er mensen die als het ware op dat punt staan? Daar tussen die steile hoge bergen. Achteruit ga niet meer. Naar links en naar rechts kun je niet. En vooruit weet je het niet. Sterker nog, vooruit lijkt het op de dood aan te gaan. Gemeente, is dat niet de weg waarin de Heere leidt? Je komt zoveel mensen tegen die het precies weten. Ze weten waar ze vandaan komen, ze weten waar ze staan en ze weten ook waar ze heen gaan. Maar Gods oprechte volk, gemeente, komt openbaar in hun blindheid. Ze weten het niet. Ze lopen vast. Ze kunnen niet meer terug. De wereld in gaat niet meer. Daar ligt de dood. De zonde is hen de dood geworden. Naar links gaat ook niet meer. Naar rechts is het afgesneden. En als ze vooruit zien, zien ze geen weg. En zien ze geen pad. En zegt de Heere, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dat betekent dus, en door zijn hand zich laten leiden. Dan gaat de Heere een pad banen. Een weg openen. En de blinden leiden. In de weg die ze niet geweten hebben. En gemeente, is dat ook niet de weg? Als het gaat om de weg der verlossing. Een mens kan uitgeleid zijn uit zijn oude leven. Zonde kan hem tot zonde geworden zijn. Schuld tot schuld. Hij zoekt allerhande wegen te bewandelen om in een rechte weg met God verzoend te worden. Hij slaat het pad in van beneden naar boven om in een weg van werkheiligheid op de hemel aan te werken. En de Heere laat dat pad doodlopen. Hij snijdt het af. Hij brengt het aan een eind. En de zaak loopt vast. En gemeente, dan vraag ik opnieuw of er vanavond in de kerk vastgelopen mensen zitten. Die vastgelopen zijn in hun wegen. Die vastgelopen zijn in de binnenkamer. Die vastgelopen zijn bij een geopend woord zoals die moorman op zijn wagen. Zijn woorden lazen, zijn ogen lazen de woorden, maar zijn hart verstond de zaken niet. En dan zijn er die horen spreken van Jezus. En ze weten met hun verstand dat het naar Jezus moet. maar Jezus zelf is hem verborgen. De weg, de waarheid en het leven zien ze niet. Ik zal de blinden leiden. En weet u, als u hier nu vanavond zit en niet weet hoe dat u zalig moet worden. Terug de wereld in kan niet meer. Vooruit ziet u het niet meer. De wegen die u dacht te moeten bewandelen, u bent erin vastgelopen en u bent erin afgebroken. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. O, hoor dan eens. Ik zal de blinden leiden. En dan kan hij de weg ontsluiten die u nu niet ziet. Dan kan hij ongedacht en onverwacht het pad openen wat nu voor u zo verborgen is. En het met zijn kracht in uw ziel afdrukken. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Ik zal, dat komt bij God vandaan. Dat is uit hem. En dat is door hem. En kinderen des Heren, wat is dan de weg voor de blinden? Wel, ik zal uitzien naar de Heren. En ik zal wachten op de God mijns heils. Want die man zal niet rusten totdat hij heden die ganse zaak voleindigd heeft. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe hij zorgt. Want op de weg van Babel naar Sion zal de Heere ook de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Hij zal de nevels opdoen klaar. En dat wat duister is openbaar maken. De ballingen, ze hadden geen licht over de weg die hen tot de verlossing leiden zou. Dat lag voor hen in het donker. Ze tasten daarin als blinden langs de wand. De belofte van de verlossing zoals die bij ogenblikken mocht doorklinken in de ballingschap gaf enerzijds troost, maar plaatste hen anderzijds in een nieuw gemis. Maar hoe dan, Heere, hoe dan? Ze hadden licht over de belofte. Maar ze tasten in het duister als het om de toepassing ging. Wel zegt de Heere, ik zal die duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Ik zal het donker opdoen, klare gemeente. De Heere doet nooit half werk. Maar hij laat ons ook niet het gehele pad in één keer zien. Die twee dingen. De Heere doet geen half werk. Maar hij laat ons niet het gehele pad in één keer overzien. Hij leidt stap voor stap en lost de raadsels stukje bij beetje op en maakt zo de duisternis tot licht. En als u dat overdenkt, kunt u begrijpen dat de apostel Paulus op een zekere plaats schrijft: gij hebt lijdzaamheid van nodig. Lijdzaamheid. Niet weten. Niet zien, het licht erover missen, het niet kunnen doorgronden en toch, toch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Maar nu een stapje verder, heeft de Heere wel eens duisternissen voor u tot licht gemaakt? En laat ik het dan allereerst maar toepassen op waar het hier in het verband van de tekst over gaat. Dat volk had licht over de belofte dat God verlossen zou. Maar als het ging om de wijze waarop hij verlossen zou, tastten ze in het duister. Hoe dan, Heere? Hoe dan? En misschien is hier een volk in ons midden vanavond dat met de belofte in de armoede leeft. Begrijpt u wat ik bedoel? Waar de Heere gesproken heeft. Waar de Heere een woord in de ziel heeft laten druppen. Waarop hij verwachting heeft gegeven. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En je kreeg er wat moed op en je kreeg er wat troost uit. En je bent misschien wel zingende vanuit Gods huis gegaan. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleef. Naar zijn gebod, mijn redder is mijn God, zoet hij. Als dat zo eens liggen mag. En de tijd verstrijkt en de dagen rijgen zich aan één. En je komt met een onvervulde belofte in een vastgelopen weg. Je raakt ermee in het duister. De troost die aanvankelijk lag in het feit dat de Heere verlossen zal, verandert gaandeweg in de vraag hoe de Heere verlossen zal. En nu lezen we in de tekst dat de Heere de duisternis voor hun aangezicht ten licht zal maken. Is het wel eens gebeurd? Heeft de Heere wel eens duisternissen opgelost in je leven? We zeiden zojuist, die weg der verlossing kan zo verborgen zijn. Christus kan zo verborgen zijn. Je kunt zijn naam lezen in het woord, maar als zijn weg niet verklaard wordt in je hart, dan tast je als een blinde in het duister. Misschien zijn er vanavond wel in de kerk of thuis met ons meeluisteren, voor wie nu de persoon van Christus en de weg van Christus en de troost van Christus en de verlossing in Christus volkomen in het duister ligt. En dan zijn er voldoende mensen op de been die zeggen: mensen, waar top je over? Zijn naam staat in het woord. De beloften liggen in de schrift. Leg je hand op de belofte. Vertrouw je toe aan hem. Ja, maar aan wie dan? Aan de Christus der schriften. Maar wie is hij dan, opdat ik in hem geloven? En dan zegt de godsdienst, dat is ongeloof. Ja. Maar Gods ware volk gaat Komrie verstaan die het gezegd heeft: ik zou nog eerder de sterren van de hemel plukken dan dat ik zou geloven. Wie is hij toch? Duisternis. En dan hoor je preken over Jezus en soms in die donkerheid gaat er een trilling door je ziel. En je gevoelt het, naar hem moet het heen. Hij is het leven. Tegelijkertijd zo donker. Zo verborgen, zo toegesloten. Je zo blind te weten. Je zo dwaas te weten. En je speurt door de schriften heen. En je slaat de ene bladzijde na de andere bladzijde op. Maar hem zagen we niet. Ga je naar de kerk, Heer? Mag ik iets van hem horen? Mag ik eens iets van hem zien door de traliën van het woord? Of door de bediening van de sacrament vanuit mijn bank? Heere, geef dat mijn oog dat goed aanschouw. Maar het blijft zo donker en je ziet geen weg en je vindt geen pad. En je gaat verslagen naar huis. O, luister dan tot uw troost. Ik zal de blinde leiden. En ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken. Kom, gemeente, hebt u het in de natuur ooit licht kunnen maken? Je kunt naar het licht uitzien. En zeker als er zorgen zijn en ziekten zijn en ouderdom is, wat kunnen de nachten lang duren? En je kunt uitzien naar de morgen, ach wanneer, maar het ligt niet in mensenhanden om de dag te doen aanbreken en het licht van de zon te doen opgaan. Maar ik zal, daar hebt u het weer, ik zal, hoort u dat, volk wat in duisternis wandelt en geen licht hebt. Maar wat nochtans uitziet naar het licht, hoort u dat? Ik zal de duisternis tot licht maken. En wat wonderlijk als de Heer het dan openen gaat, als hij als met zijn hand de duisternis wegvaagt en al die wolken die het zicht en het licht aan uw zielsoog onttrekken gaat wegnemen. En uw ziel gaat inleiden in de verborgenheid van zalig worden om Jezus wil. Duisternis tot licht. En wat groot als dan het licht over die dierbare middelaar op mag gaan. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemels troon. Maar er staat nog meer. En het kromme tot recht. Gemeente, wat is de waarachtige bekering anders dan dat God het kromme tot recht maakt? In onze val en door onze zonde hebben wij het rechte van God krom gemaakt. Wij verkeren altijd de rechte wegen des Heren. Maar op de weg van Babel naar Sion, op de weg vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, maakt de Heere het kromme recht. Buigt hij het hart en leven af van de zonde en neigt het hart en voegt het samen tot de vrezen van zijn naam. God maakt rechte wegen. Een mens kan veel krom maken door zijn zonde, maar niets recht. God heeft de mens recht geschapen, maar wij zijn afgeweken. Wij zijn onrecht geworden. Wij hebben God verlaten. Wij zijn van hem afgekeerd. En dat kromme van ons zondeleven, van ons ongerechtigde bestaan, is door ons nooit meer recht te maken. Maar dat is wat God doet. God maakt het kromme tot recht. Maar dat geldt ook de weg van zijn voorzienigheid. Want wat kunnen er veel kromme wegen zijn. Krommingen in het levenslot. Ook voor Gods kinderen. Wat een kromme weg, nietwaar? Toen Jozef in de gevangenis terecht kwam. Die man die had een heerlijke belofte gehad. Hij had zijn dromen gedroomd waarin de Heeren hem toonde hoe hij als een koning zou heersen. Maar in plaats dat hij op de troon geraakt, komt hij in de gevangenis terecht. Dat is toch een kromme weg, gemeente, zouden wij zeggen. Toch een kromme weg. Maar het was Gods rechte weg. Wat heeft Jozef zich later moeten verwonderen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En wat dacht u van vader Jacob? Hoe krom zijn lieve Jozef weggenomen. Een weg van bedrog. Een weg van broedertwist. En Jacob moest eraan geloven. Jozef leeft niet meer. Al deze dingen zijn tegen mij. Wat een kromme weg. Dan gaat de Heere honger zenden in het land. Waarom? Om Jacob bij Jozef te krijgen. Om die zonen bij Jozef te krijgen. Om hun ongerechtigheid ontdekt te krijgen. U zegt, moet daar een hongersnood voor medewerken? Ja, gemeente, God volvoert zijn raad. Dan kun je zeggen, dat is een kromme weg. Honger. Die broers dreigen om te komen. Hun gezinnen dreigen om te komen. De oude Jacob dreigt om te komen. De honger laat als het ware zien dat het op de dood aangaat. Maar God werkt op het leven aan. Jacob moet naar Jozef toe. Het volk moet naar Egypte toe. Het kromme wordt rechtgemaakt. Nog één voorbeeld. Wat dacht u van Naomi? Wat een kromme weg, hè? Zonder weg. Die weg van Elimelech. Zonder God uit Israël. Zonder God in Moab. Zonder God naar het graf. Wat een kromme weg. Die had God niet krom gemaakt. Die had Elimelech krom gemaakt. En toch, gemeente, begrijpen kunnen we het niet. Maar nu gaat God door al dat kromme heen. Zijn rechte weg banen. Rut. Een moeder van Christus. Een Moabiet. Heilig zijn, o God, uw wegen. Zitten er mensen in kromme wegen? die in een weg terechtgekomen zijn die ze nooit hadden kunnen denken. Waar krommingen in hun levenslot zich hebben aangediend. Waar al hun verwachting van het leven als ineens stort. Ze zitten op de puinhoop van hun leven en ze zeggen: al deze dingen zijn tegen mij. Wilt u geloven dat de Heer het kromme recht kan maken? Zoals David: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Wilt u geloven, gemeente, dat er een volk op aarde is wat in kromme wegen geraakt, naar menselijke berekening, opdat ze door die kromme wegen heen in een rechte weg op God zouden worden aangeleid? Ik zal de blinden leiden. Ik zal de duisternis tot licht maken en het kromme tot recht. En weet u wat de Heere daarin leert? Om hoe het ook mogen tegenlopen, hoe onbegrepen je weg ook wezen mag, ook na ontvangen genade, gestadig op zijn goedheid te hopen. We zingen ervan. Uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat daar verder volgt. Zorgt, hoe hij troost. In het slot van de tekst, gemeente, bevestigt de Heere nogmaals met klem wat hij in de voorgaande woorden beloofd heeft te doen. Deze dingen zal ik hun doen. Wat een troost. Voor een volk wat moet inleven, niets, maar dan ook niets voor God gedaan te kunnen krijgen. Die de zaak maar niet vlot getrokken kunnen krijgen in hun leven. Die de weg maar niet kunnen vinden. Die de duisternis maar niet tot licht kunnen maken. En het kromme maar niet recht kunnen krijgen. De Heere zegt, u hoeft het ook niet te doen. Deze dingen zal ik u doen. Zo komen ballingen in Sion. Zo komt de kerk thuis bij God. Omdat God het wil. En omdat God het doet. Dat is nu de troost van het ik zal. Dat komt onmiddellijk uit het welbehagen van God voort. Ik zal. En er is een volk op deze wereld gemeten. Voor wie deze woorden, die twee woordjes, ik zal wel eens als een zoete honing in hun beproefde ziel kunnen druppen. Ik zal. Als je nou zo vastgelopen bent met alles van jezelf. Als je nu zo blind langs de kant van de weg zit. Je weet niet voor te gaan en je weet niet achteruit te gaan. En de Heere spreekt met die zoete fluisterstem van het evangelie in je ziel. Ik zal deze dingen doen. Dan hoef je niks meer te doen. En dan wordt alles gedaan. Dat is het geheim, gemeente. Zo komt de kerk op de plaats waar de Heere ze hebben wil. Zo maakt de Heere plaats voor zichzelf. Zo verheerlijkt hij zijn eigen werk. Ze hoeven niks te doen. En God gaat het doen. En door zijn hand zich laten leiden. En als je dan blind vanavond onder het woord zit. Net als die moorman, hè. Die moorman die kon het voor zichzelf ook niet doorzien. Die onbegrepen weg, ook zo'n kromme weg, vastgelopen in Jeruzalem. Je zou toch denken, als je ergens wezen moet, dan is het daar waar het hart van Israëls godsdienst klopt. Hij is vastgelopen bij het heiligdom. Vastgelopen in de wetten van Mozes. Vastgelopen daar waar hij het dacht te vinden. Dan gaat hij terug in een schijnbaar kromme weg. Maar het is Gods rechte weg. En dan zit hij daar met open ogen, maar een gesloten hart bij een open schrift. Deze dingen zal ik hen doen. Dan gaat God voor een Filippus zorgen. Hoeft die man ook niet voor te zorgen. Hoeft hij niet eens om te vragen. Daar gaat God voor zorgen. Hij roept die Filippus weg. En hij zet hem langs een weg waar hij van zichzelf nooit gekomen zou zijn. En hij brengt hem bij een wagen waarop een man zit die het niet meer weet en die het niet meer ziet. En die als een blinde geleid moet worden. En dan wordt die kromme weg, die wordt rechtgemaakt. Want hij wordt tot het Lam gebracht. Hij wordt tot Christus gebracht. Deze dingen zal ik hen doen. Blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ga zomaar liggen met al je blindheid en al je hulpeloosheid. Ga zomaar liggen. Ik wacht op Hem. Zijn hulp zal blijken. Weet waar dan? Nee. Kan het om u? Nooit. Maar kijk nou eens naar dat volk in ballingschap. Ze waren onder het oordeel, hè? Onder de tuchtroede van Gods hand. Waarom? Ze hadden gezondigd. Wat heeft dan nog voor recht? Ze waren gewaarschuwd. Profeet na profeet was gezonden. En toen zij niet wilden horen, zei de Heere, nu moet je voelen. Nu moet je voelen. Nu zal ik je zo gaan tuchtigen. En ik zal je zo gaan ontwortelen en daar in de vreemde, daar zal het net gaan als bij die verloren zoon. Daar zal ik je tot jezelf doen komen. En in die weg doen terugkomen tot mezelf. En hoe je dan terug moet komen, ik zal. En als er dan geen rechten zijn en geen waardigheden zijn, ik zal. En ik doe het niet om uwentwil. Ik doe het om eens grote naamswil. Deze dingen zal ik hen doen. Wat een wonder, gemeente, dat de Heer nou altijd van boven naar beneden werkt. Zijn er in ons midden die daarbij vallen, die zeggen, dominee, als dat niet waar was. Als er van beneden af ook maar iets moest worden voortgebracht, dan was het voor eeuwig kwijt. O, deze dingen zal ik hen doen. Het gaat hier niet om de werkzame gelovigen. Maar het gaat hier om een werkzaam God. Wiens handen werkzaam zijn. Om zijn eigen werk te volvoeren. En zijn eigen belofte te vervullen. En dan dat laatste stukje. En ik zal hen niet verlaten. Zij zaten in de ballingschap. Waarom? Omdat ze hem verlaten hadden. Het ook gedaan? Ja, zegt u, dominee, dat hebben we allen in Adam. We hebben God verlaten. Ja, dat is waar. En ik hoop dat je het beleven mag en God het je leren wil. Maar even een stapje nader. Misschien zijn er wel mensen in de kerk vanavond die het hebben uitgeleefd. Wat? Nou, die levensgang van die verloren zoon. Weg van vaders huis. Weg van vaders erf. Weg onder vaders ogen. Weg van vaders liefde. De wereld voor je heilgoed achter. Wijk maar van ons. Want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. En dat de Heer je tegengekomen is in het leven. Die jongen die raakte zijn geld kwijt. En daarmee zijn leeftocht kwijt. En die kwam op de puinhopen van zijn bestaan te zitten. Dat volk in ballingschap raakte hun huis kwijt. Raakte hun thuis kwijt. Hun vaderland kwijt. En ze kwamen daar als gevangenen te zitten in een land duizenden kilometers van Israël. En van Jeruzalem verwijderd. Eigen schuld, want dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenheen. En als de Heere dan nooit meer naar je omziet, doet God dan onrecht? Als je nu zo lang op zijn hart getrapt hebt, hem zo lang veracht hebt en van zijn goed geleefd hebt in dat vergelegen land van de zonde, als de Heer je dan onder de tuchtroede brengt, die verloren zoon bij de varkens, dat volk in de ballingschap, heb je dan nog recht? Kun je goden dan nog iets ongerijms toeschrijven als hij je voor eeuwig verlaat en zich nooit meer ontfermt? Zit er een volk in ons midden wat zeggen moet, dominee? Dan kan ik maar één ding zeggen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Kijk eens wat er staat. En ik zal hem niet verlaten. Een aantal hoofdstukken verder zegt Jesaja het in de naam des Heren. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Dat is nou bijblijvende genade. Kijk. Die vader van de verloren zoon, die heeft zijn jongen ten diepste nooit verlaten. Begrijpt u het? Die jongen heeft zijn vader verlaten.
Maar die vader heeft zijn jongen niet verlaten. Die jongen bleef gevangen liggen in dat liefdeshart van de vader. En toen hij terugkwam, met dat vergooide leven, toen heeft de vader hem thuis gehaald. Niet ergens in een schuurtje gestopt. Hem niet de plaats van een dienstknecht gegeven, maar van een kind. En hij heeft gezegd, ik zal je nooit verlaten. Thuis, bij de vader en gemeente. Dat is nu de troost van de kerk. Daar wil de Christus voor verlaten zijn. Dat is wat. Wat hier staat van de kerk, dat heeft van Christus niet gegolden. De vader heeft hem verlaten. En wat heeft hij het uitgeklaagd in die bange nacht van de Godverlatenheid, waarin het licht voor hem tot duisternis werd gemaakt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zegt ons avondmaalsformulier het zo schoon, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Oh, hij kan zich soms wel voor een tijd verbergen. Hij kan zich voor een tijd verbergen, maar verlaten doet hij hen nooit. En al verliezen Gods kinderen hem uit het oog, hij verliest hen nooit uit zijn hart. Ze liggen in zijn liefdeshart gevangen. Ja, wat zeg ik? Ze staan in zijn beide handpalmen gegraveerd. En als dan de kerk in de strijd van het leven zeggen moet, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten, dan zegt hij, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten. Zo zal ik u niet vergeten, en dan komt het, alsof de Heere zegt, en als je dan je oren niet geloven kunt, kijk dan, zie. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dan kun je er nooit meer vanaf, hè. Dan moet je hand worden afgehouden om kwijt te raken wat erin staat. Nou ligt die kerk voor eeuwig beveiligd in het hart en in de handen van de middelaar. Nooit meer verlaten. Wat een eeuwig wonder. Deze dingen zal ik hun doen. O Heere, waarom? O, je zou soms van jezelf willen wegrennen, of niet? Ik geloof dat hier mensen in de kerk zijn vanavond die zeggen, dominee, kon ik mezelf maar verlaten. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar God verlaat ze niet. God verlaat ze niet. Hij zou het kunnen en hij doet het niet. Dat is vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zit u hier onbekeerd vanavond? Zit u hier nog als een mens, zonder enige grond, zonder enige hoop, zonder God en zonder Christus? Moet een wonder in uw leven gebeuren. Want u begeeft zich in een groot gevaar. Iedere dag die voortschrijdt, iedere dag die wegglijdt in de geschiedenis, is een dag der genade die nooit meer terugkomt. En wie weet hoe kort de tijd is die ons nog rest. Wie weet hoe spoedig die eeuwige nacht zal aanbreken. O, wat een aangrijpende werkelijkheid. Als je onder de lichtglans van het evangelie geleefd hebt, en het je uiteindelijk een eeuwige nacht zal waren. O, dan komt de Heere vanavond in het gewaad van zijn woord en hij zegt het. Zoekt mij en leeft. En nu is er een God in de hemel die alles geven kan wat u niet heeft. Die alles maken kan wat u niet te bewerken kunt. Die zelfs het stenen hart vermorzelen kan. Die zelfs de blindste ogen openen kan. O, leg u dan maar neer, zo onbekeerd als u bent, zo hard wellicht, zo indrukloos, misschien wel vijandig en tegenwerkend. En zeg het maar, o, doe zo ook aan mij. Doe zo ook aan mij. Wend u naar hen toe, en wordt behouden. En blinde tobbers in ons midden. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ja, maar Heer, ik zie geen weg. Terug kan ik niet. Opzij ook niet. Vooruit weet ik het niet. Het is donker. Het is verborgen. Het is toegesloten. Het is als een ondoordringbare muur. Hef dan uw hoofden op. Ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op. En bid. Wie weet, is het ogenblik daar, is de bestemde tijd aanstaande, waarop de Heere zal waarmaken, God baande, door de woeste baar en brede stromen, onze pad en kinderen Gods, die twee woordjes. Laten ze als een zoete bete onder uw tong zijn. Ik zal. U hoeft nooit meer, want hij zal. En hij die trouw is, zal uw voet voeren uit der boze netten. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 138 en daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van scheren. Wegen. Wij herinneren u nog aan de collecte voor de Gereformeerde Bijbelstichting die bij de uitgang zal worden gehouden. Wij zingen Psalm 138, vers 3. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij al de eer. Amen.